Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op Deo Valente vrijdag 27 juni treden in het huwelijk Peter Bakker en Diranda Kassen. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden in de Oostkerk te Middelburg in een kerkdienst die begint om 13:30. Meer gegevens vindt u op de publicatieborden bij de uitgangen van de kerk. In deze dienst worden er twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk. Daar kunt u uw gaven geven ten behoeve van het werk van dominee Snatersen. Wij financieren ook 5 studenten in Kenia. Van harte aanbevolen. In deze dienst zal voorgaan dominee M.C. Batenburg uit Waddinxveen. En namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft tot in eeuwigheid. Wij zingen op Psalm 125 het eerste, tweede en vierde couplet. 125, 1, 2 en 4.
Thank you.
Wij belijden ons geloof, persoonlijk, maar ook verbonden met de kerk van Christus van alle plaatsen en tijden. Daarna zingen wij Psalm 73, vers 13. Psalm 73, het 13e vers. Nadat we belijdenis hebben gedaan met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Laten wij nu spreken in ons hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we uit de Bijbel lezen, bidden wij God om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe en almachtige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat waren wel heel hoge en grote woorden die we net zongen. Dat wij buiten u helemaal niets kunnen bedenken dat ons werkelijk houvast geeft. En dat u de rots van ons leven bent. Het vaste fundament. Nu en voor altijd. Misschien hebben we de woorden zojuist uit volle borst meegezongen. Een psalm die we al heel jong hebben geleerd misschien. Een psalm die op kruispunten in het leven geklonken heeft. Maar als we vanmiddag eerlijk zijn voor u, dan belijden wij ook dat er in ons leven vaak maar zo weinig van te merken is. Want zo vaak zijn er dingen die voor ons eigenlijk veel belangrijker zijn. Zo vaak steunen we op onszelf, op onze eigen gedachten en plannen. En zo gemakkelijk leven we aan u voorbij en laten we uw woorden links liggen. En daarom danken we u dat het vandaag zondag is. Een dag apart. Een dag waarop u ons stilzet en erbij roept. En dat doet u toch wel in het bijzonder ook hier in de kerk, waar uw woorden opengaan. waar wij met elkaar u de lof mogen toezingen. En waar wij mogen horen naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Dank u wel, Heere, dat u zelf naar ons toekomt. En dat u niet moe wordt om dat keer op keer te doen. Dat u zich steeds weer naar ons overbuigt. Om ons erbij te halen. Om ons erbij stil te zetten. Hoe noodzakelijk het is om ons leven aan u over te geven. Om ons te leren op u te vertrouwen. Niet alleen op zondag, maar alle dagen in ons leven. En daarom danken wij u. Dat we ook vanmiddag hier mogen zijn. Wij danken u voor de ontmoeting met elkaar. Maar wij bidden bovenal ook om een ontmoeting met u. Kom naar ons toe in de verkondiging van uw woord. En geef dat we het allemaal merken. De kinderen en de jongeren, de volwassenen, de ouderen. Dat we allemaal merken dat u door die oude woorden uit de Bijbel heen naar ons toe komt. Omdat dat niet alleen maar oude woorden zijn van lang geleden. Maar omdat die woorden tegelijkertijd ook midden in het leven staan, hier en nu. Omdat u een levende God bent, die ook vandaag spreekt. Laat dat gebeuren, Heere. Wees in ons midden door de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u mensenharten raken, vertroostend en bemoedigend, vermanend, richtinggevend. Heere, wij verwachten het in alles van u. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Amen. Wij openen de Bijbel met elkaar in het Oude Testament. Wij lezen uit het boek Prediker. Prediker 11, vanaf vers 9. En dan lezen we daarna hoofdstuk 12 in zijn geheel. Eerste schriftlezing, Prediker 11, vanaf vers 9 tot en met hoofdstuk 12. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongelingschap. En wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwingen van uw ogen. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doe dan de toorn wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees. Want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken terugkomen naar de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat zij minder geworden zijn. En die door de vensters zien, zullen verduisterd worden. En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. Als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het vogeltje, en al de zangeressen neergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal zijn, en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straten omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de sprengader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt. En dat het stof weer tot aarde keert als het geweest is en de geest weer tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschrevene is recht, woorden van waarheid. De woorden van de wijze zijn als prikkels en als nagels diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn door de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. Tot zover de eerste lezing, prediker 12. De eerste 8 verzen vormen ook het uitgangspunt voor de preek van vanmiddag. Dus prediker 12, vers 1 tot en met 8 zijn de woorden van de tekst van vanmiddag. Het gaat over jong zijn, over oud worden. Je zou kunnen zeggen, dit was de visie van prediker op de ouderdom, op leven en sterven. Wij lezen ook wat de apostel Paulus daarover schrijft in Filippenzen 1. Filippenzen 1, paar versen 21 tot en met 26. Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen, hebbend begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger, om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap in het geloof. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover de lezing uit het woord van God. Jongens en meisjes in de kerk, als ik jou zou vragen, wat is voor jou de leukste dag in het jaar? Dan denk ik dat heel veel van jullie zouden zeggen, dat is mijn verjaardag. Vandaag is onze jongste zoon, Niek, jarig. Die is 4 jaar geworden. En die was er ook al wekenlang druk mee. Met wat hij allemaal zou krijgen voor zijn verjaardag. Nou, misschien doe jij dat ook wel. Dat je nachtjes wegstruipt op de kalender. Je hebt een verlanglijstje gemaakt, een feestje geregeld. En dan eindelijk is het zover. Je bent jarig. Visite, cadeautjes, feest. Weer een jaartje ouder. Nou ja, als je nog jong bent, dan is dat ook fijn. Dan wil je graag ouder worden. Dan denk je, was ik maar vast 12, dan ging ik tenminste naar de middelbare school. Of was ik maar 16, dan kon ik brommer rijden. Of 18, mijn rijbewijs halen, studeren, op kamers wonen. Oud worden en groot zijn, dat wil je wel. Maar ja, er komt ook wel een leeftijd, tenminste voor de meesten geldt dat wel, dan denk je, nou is het ook wel goed. Als je zo 30, 35, 40 bent, dan denk je, nu mag de tijd ook wel een poosje stilstaan. Want ja, ouder worden, dat is ook niet altijd fijn. Wij vierden de verjaardag van onze zoon gisteren. En toen kwam ook mijn oma nog op bezoek, die is inmiddels 86. Ja, als je zo oud bent, dan zeggen mensen in onze tijd soms ook wel heel makkelijk, dan heb je je tijd gehad. Als je zo oud bent, dan heb je het beste deel van je leven achter je liggen. Nou, het gaat vanmiddag in de preek dus over oud zijn en over oud worden. Maar het belangrijkste ga ik vast tegen jullie zeggen nu. Het belangrijkste is dat het voor de Heere God eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Of je nou oud of jong bent. Want of je nou oud of jong bent, de Heere God zegt, je mag bij mij komen. Nou, daar ga ik in de preek nog een heleboel meer over vertellen. Maar dat is wel het allerbelangrijkste. Dat hoe klein je ook bent, de Heere God ook tegen jou zegt, ik wil jou graag erbij hebben. Kom maar naar mij toe. Steun maar op de Heer Jezus Christus. Dat is het allerbelangrijkste van de preek van vanmiddag. En ik hoop dat je dat in ieder geval ook niet vergeet. Hoe oud of hoe jong je ook bent, de Heere God zegt, kom maar bij mij. Iedereen mag komen. We gaan nu met elkaar een lied zingen, wat ook gaat over ouder worden. Dat had ik niet goed opgegeven, dus er staat op Psalm 119, dat is het niet. Psalm 71 gaan wij zingen. Psalm 71, vers 2. Wees mij een rots om in te wonen. Vers 12. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. O God wil mij bewaren bij het klimmen van mijn jaren. En ook vers 13. Blijf mij in mijn grijsheid sterken. Verkwik mijn ouderdom. Bewaak mij van rondom. Psalm 71 dus, vers 2, vers 12 en vers 13. Ter voorbereiding op de preek. Wij zingen na de preek Psalm 89, vers 19 en daarna vers 7. Psalm 89, het 19e en daarna het 7e couplet. Gemeente van Christus. Over oude mensen. Dat was het thema van de Boekenweek die een paar maanden geleden gehouden werd. Een actueel thema, zeker gelet ook op alles wat er in onze samenleving speelt. Actueel voor de politiek. Als u dat een beetje volgt, dan weet u dat dat daar volop in discussie is. Mensen worden ouder. Wie betaalt de AOW straks? Moeten mensen gestimuleerd worden om langer door te werken? Moet de pensioenleeftijd misschien wat omhoog? Ouder worden, hoe doe je dat? Gezond. Wat moet je daarvoor doen? Of juist laten? En dat is dan nog een heel ander punt. Wat als het voor jou allemaal niet meer hoeft? Daar wordt soms ook heel open over gesproken. In kranten, in de media. Als je klaar bent met het leven. Ouder worden en oud zijn. Prediker die schrijft er een gedicht over. Aan het einde van zijn boekje. En zoals dat met een goed gedicht ook is, is het niet heel direct duidelijk wat hij precies bedoelt. Je moet er echt helemaal induiken in dat gedicht van Prediker. Om op het spoor te komen wat hij bedoelt. En daarom wil ik zo aan het begin van de preek eerst met u die woorden van Prediker 12 wat langslopen. Wat gedetailleerd met u doornemen. Ik begin bij vers 2. In vers 2 gaat het over de dag dat het zonlicht wordt verduisterd. De dag dat de maan en de sterren niet langer stralen. En dat de lucht ook na de regen weer grauw van wolken wordt. Prediker roept hier het beeld op van het regenseizoen. Dat is in Israël de wintertijd. Een donkere, grauwe periode. De wolken die het licht van de zon overdag verdrijven. En van de maan en de sterren 's nachts. En als die regentijd voorbij is, zegt Prediker, en je denkt, nu wordt het weer volop zonnig, dan komen toch op een bepaald moment de wolken weer terug. Het laatste woord is niet aan het licht, maar aan de duisternis. Niet aan de opgang, maar aan de neergang. En dat gaat Prediker vervolgens wat verder uitwerken in de versen 3 en 4. Hij maakt daar een uitgebreide vergelijking. Een vergelijking tussen het leven van een mens en een huis of een paleis. In vers 3 zegt hij, in die dag zullen de wachters van het huis beven. En de sterke mannen zullen zichzelf krommen. De wachters van het huis of van het paleis zijn de armen en de handen. Bij het ouder worden, zegt Prediker, beginnen ze te beven. Je bent niet zo vast meer in je handen. En de sterke mannen waarover hij het heeft, dat zijn de benen. In de oude dag worden ze krom. En de maalsters zullen stilstaan, omdat ze minder geworden zijn. De maalsters, dat waren in de oudheid de slavinnen, die met de hand het graan tussen de molenstenen tot meel vermaalden. Ze zullen stilstaan, zegt Prediker, en verdwijnen. Hij doelt hier op de tanden en de kiezen van een mens. Hun aantal wordt geringer, zodat ze hun werk niet goed meer kunnen doen. En zij die door de vensters zien, zullen verduisterd worden. De zangeressen zullen neergebogen worden. Andere vertaling leest, de vrouwen aan het venster zien alleen maar duisternis. De vrouwen die in het paleis verblijven en die gewend zijn om door de vensters naar buiten te kijken, dat zijn de ogen. Zij worden doof. Het gezichtsvermogen wordt minder en minder bij het ouder worden. Vers 4, de twee deuren naar de straat worden gesloten. De molen maakt geen geluid meer. De deuren die gesloten worden, daarmee worden hoogstwaarschijnlijk de oren bedoeld. Door hardhorendheid of doofheid kun je ook geweldig geïsoleerd raken. Dat is ook met mijn oma het geval, die hoort bijna niets meer. En je merkt aan haar dat ze dat moeilijk vindt. Als gesprekken helemaal aan je voorbij gaan bijna. Een tweede stukje van vers 4, dat kun je waarschijnlijk het beste als volgt vertalen. Het fluiten van de vogels wordt ijl van toon. Het lied versterft. Spreken van de mond gaat het daarover. Wordt zachter. De stem wordt ijl en zwak. Vers 5, ze zullen vrezen voor de hoogte. En er zullen verschrikkingen zijn op de weg. Ja, als je oud geworden bent, dan zie je er tegenop om op pad te gaan. Mensen durven niet zo goed meer de weg op. Zeker niet als het 's avonds vroeg donker is. En zeker ook niet in de tijd van prediker. Als de weg heuvelachtig is, vol met stenen en gaten. Je bent bang dat je wat overkomt. En als je valt, wie richt je op? De amandelboom zal bloeien. Vers 5 nog steeds. Amandelboom met de roze bloesem, die net voordat ze gaat afvallen wit wordt. Prediker heeft het hier over de dag dat je hoofdharen wit worden. Zodat iedereen kan zien, dit is iemand die ouder geworden is. Hij of zij lijkt wel op een sprinkhaan die zich voorslijpt. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk. En de lust zal vergaan, staat er dan ook nog bij. Een andere vertaling leest, de kapperbes helpt niet meer. Die kapperbes, dat was een vrucht die ook wel werd gegeten als een stimulerend middel voor seksuele gemeenschap. Het helpt niet meer, zegt prediker. Het vuur is uitgedoofd. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen rondgaan in de straat. Het eeuwig huis, dat was in de tijd van prediker een aanduiding voor het graf, voor het rijk van de dood. De rouwklagers komen eraan. Je ziet ze bij de buren en nog even, dan komen ze voor jou. Vers 6, zilveren koord wordt ontketend, het knapt af. De gouden schaal wordt in stukken gestoten. De waterkruik gaat stuk bij de bron en het scheprad valt gebroken in de put. Het is niet helemaal duidelijk wat al die verschillende beelden willen uitdrukken. Wat wel duidelijk is, is dat prediker het hier over heel kostbare dingen heeft. Over een zilveren koord, over een gouden lamp. Ja, zeker, het leven is heel wat waard. Het is geweldig kostbaar. Maar eenmaal dan knapt het koord. Eenmaal breekt de gouden lamp aan stukken. Dan wordt de waterkruik verbrijzeld en dan is het afgelopen. Dan keert vers 7 het stof terug naar de aarde zoals het geweest is. En de geest keert weer tot God die het leven gegeven heeft. Dat doet denken aan het begin van de wereld, Genesis 2. De Heere God die de mens vormde uit het stof, boetseerde als het ware, en die de levensadem in hem blies. En direct na de zondeval, dan klinkt het als stof, zijt gij, en tot stof zult ge weerkeren. Nou, dat is wat prediker hier beschrijft, had hij ook al in hoofdstuk 3 gezegd. Ze gaan allemaal naar één plaats. Ze zijn allemaal uit het stof en keren allemaal terug tot het stof. Einde verhaal. Nou, denk je dan, dat is wel een somber stuk. Moet je nou zo je boek afsluiten, prediker? En vragen wij ons misschien ook wel af, levend, in 2008, is prediker hier niet heel negatief over de ouderdom? Want ja, er zijn natuurlijk toch wel heel veel dingen veranderd sinds de tijd van prediker. Ik denk alleen maar in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Als hier nou staat dat de maalsters zullen ophouden, vers 3, dan zeggen wij, nou dan ga je naar de tandarts. En dan neem je dus alles een kunstgebit. Of als hier staat dat de deuren naar de straat gesloten worden, de oren. Ja, dan hebben wij altijd nog een KNO-arts en wellicht een hoorapparaat. En nou ja, er zullen hier vanmiddag ook wel mensen in de kerk zijn die moeten zeggen, ik heb in mijn leven een ziekte gehad. En ja, daar ben ik van genezen door een bepaalde behandeling, door bepaalde medicijnen die er 50, 100 jaar geleden nog niet waren. Als ik toen had geleefd en toen die ziekte had gehad, had ik het niet overleefd. Dat had prediker allemaal niet kunnen bedenken, zegt u. Wij leven ook veel langer dan de mensen in de tijd van prediker. Mensen worden steeds maar ouder. Als iemand tegenwoordig sterft op zijn 75ste, dan wordt soms nog gezegd, hij was nog maar 75. Als je nu boven de 70 bent, dan ga je rustig nog een verre reis maken. Dan heb je juist meer tijd om te genieten van het leven, van je kleinkinderen of van je hobby's. De reclame die daar ook gretig op inspeelt, op de ouderen waar geld te halen is. Het Zwitserleven gevoel. Nou, een prediker is in onze oren misschien toch wel heel negatief. En dat heeft niet alleen te maken met de tijd waarin wij leven, maar als ik nou de Bijbel ook in zijn geheel probeer te lezen, dan merk ik dat er op andere plaatsen ook wel veel positiever gesproken wordt over ouderdom. We zien aan het eind Psalm 92. Zij zullen in de grijze ouderdom nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn. En in het Oude Testament kom je de figuur van de oudste tegen. Gaat het om oudere mannen die vanwege hun ervaring, hun levenswijsheid, geschikt waren in het bijzonder om leiding te geven aan het volk. Rechtspraak ook wel verrichten. Later ook oudsten die in de christelijke gemeente het voortouw namen. Oud worden is, als je de schrift leest, toch ook niet alleen maar negatief. Kan ook wel iets heel moois hebben. Dat er wat meer rust komt in je leven. Dat je een stuk levenservaring hebt opgedaan. Ik moest daarbij denken aan dat prachtige gedicht van Ida Gerhard. Het gedicht Genesis. Ik wil er nu twee coupletten van voorlezen. Ook een gedicht waarin het gaat over ouder worden. Oud worden, dichtte Gerhard, oud worden is uiteindelijk vermogen ver af te zijn van plannen en getallen. Een eindelijke verheldering van ogen voordat het donker van de nacht gaat vallen. Het is een opengaan van vergezichten. Een bijna van gehavendheid genezen. Een aan de rand der tijdeloosheid wijzen. Of in de avond gij de zee ziet lichten. Dat is mooi gezegd. Oud worden als een verheldering van ogen. Dat is mooi, als oudere mensen door de levenservaring die zij hebben opgedaan een brede visie op het leven gekregen hebben. Een opengaan van vergezichten of in de avond gij de zee ziet lichten. Ja, en toch. Toch kan dit alles de waarheid van prediker niet ondermijnen. Want naast dat heel positieve verhaal over ouder worden, heeft prediker, zoals hij dat eigenlijk zijn hele boek doordoet, heeft prediker het menselijk leven toch wel heel diep gepeild. Oud worden als een verheldering van ogen, dichtte Gerhard. Ja, maar ouderdom geeft ook niet altijd een helderder zicht. Ouderdom kan mensen ook star maken en onbuigzaam en hard. En ook al hebben we het dan 10, 20 jaar naar achteren geschoven door alle ontwikkelingen in de medische wetenschap, toegenomen hygiëne. Het is nog steeds wel waar dat de ouderdom met gebreken komt. Ik moest denken aan wat een verpleeghuisarts ergens beschrijft. Ontmoeting met een van de bewoners van het huis waarin hij werkt. Een vrouw van 96 jaar. Die niet meer van het leven geniet, is bang. Bang voor de toekomst, bang voor de aftakeling. Zij zegt in dat gesprek tegen hem: mijn angst is, wat kan ik nog blijven? Hoeveel zal ik lichamelijk nog moeten inleveren tijdens de moeizame klim omlaag naar het graf? Wat zal er nog van mij worden afgenomen voordat ik uiteindelijk zal sterven? Nee, zegt ze tegen die arts, ik heb geen zorgen over wat ik nog wil worden, maar wel een verlammende angst over wat ik nog kan blijven. Ja, oud worden kan ook iets heel ontluisterends hebben. Als je lichamelijk beperkt raakt, of als je geest verduisterd wordt, dat moet vreselijk zijn. Als je totaal gedesoriënteerd raakt in ruimte en in tijd. En wat is dat zwaar om te moeten meemaken bij mensen die heel dicht bij je staan. Misschien wel u meegemaakt bij uw vader. Of u bij uw vrouw. Dat je een vreemde voor hem of haar bent geworden. Dat je op bezoek gaat in het verpleeghuis en je ziet hem zitten. 83, te spelen met een pop. Oud worden. Ja, dat betekent toch ook uiteindelijk nog steeds inleveren. Inleveren aan kracht, aan energie. Betekent afscheid nemen van geliefden. Van hem of haar van wie je het meeste gehouden hebt. Oud worden, dat betekent uiteindelijk toch ook nog steeds sterven. Want bij alle vooruitgang is dat wel hetzelfde gebleven. En op grond van de Bijbel kan ik de dood niet zien als iets goeds, als een mooie afronding van het leven. Gij zult de dood sterven, klinkt het in Genesis 3. Niet zomaar als een neutrale mededeling van ja, zo gaat het nou eenmaal met iedereen. Maar als straf, de zonde. God had het zo van de beginnen niet bedoeld. Dat de rouwklagers door de straten gaan. De dood die banden doorsnijdt. Die pijn en rouw en intens verdriet teweeg brengt. Oud zijn en ouder worden. Maar nou maak ik even een pas op de plaats. En nou denk ik ook even aan jou. Je bent 15 of 19 of 23. En wat moet jij dan met dit gedeelte van Prediker? Kijk, je weet natuurlijk ook wel dat je ouder wordt. Dat hou je vast niet tegen. Dat wil je op dit moment ook nog niet. Maar wat zegt Prediker nou tegen jou? Als je nog jong bent, als je echt midden in het leven staat. Nou, eigenlijk, ja, geeft Prediker ook aan jonge mensen een geweldig belangrijke boodschap mee. Daar begint hij, hoofdstuk 12 mei. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de slechte dagen komen. Dat is eigenlijk precies omgekeerd aan wat je zou verwachten. Je zou denken, nou, als je jong bent, dan gaat de wereld aan alle kanten voor je open. Nou, ga dat eerst maar eens ontdekken. Stort je daarin. En ja, als je dan ouder wordt, dan ga je meer focussen. Dan ga je meer onderscheiden. Dan ga je zien waar het echt om gaat. Dan ga je je concentreren op de wezenlijke dingen. op de dingen van God ook. Nou, prediker zegt dus, het is precies omgekeerd. Want, ja, dat zit er bij hem ook wel achter. Voor je het weet, is het zover. Voor je het weet, ben je oud. En voor je het weet, heb je je kans gemist. Gedenk je schepper in de dagen van je jeugd. Je kunt zeggen dat die hele beschrijving van de ouderdom eigenlijk in dienst staat van dat vers 1 van hoofdstuk 12. Al die versen daarvan afhankelijk zijn van het eerste vers. Want prediker zegt, ja, als je oud geworden bent en je moet dan nog helemaal beginnen met denken aan God, met rekenen met hem. Als je pas op je 72ste tijd voor God wilt gaan maken, vergeet het dan maar. Ja, dat is een beetje cru gezegd natuurlijk. Want gelukkig kunnen mensen van 72 of van 96 ook nog tot geloof komen. Maar prediker zegt, ja, laat het er alsjeblieft niet op aankomen. Want als je denkt, God komt later wel. Nou, dan komt er meestal niks meer van. Allereerst natuurlijk wel, omdat je niet eens weet of je wel 72 wordt. Kan ook met 27 afgelopen zijn. Maar ook omdat oud worden gewoon heel veel energie kost. Pas vertelde iemand dat ook nog. Die was er eigenlijk de hele week druk mee geweest met ziekenhuisbezoek en artsbezoek. En die vertelde ook die persoon hoeveel energie dat vroeg. En zij zei het ook, als ik de Heere God niet zou kennen op dit moment, dan had ik op dit moment, nu ik oud geworden ben en zo in beslag genomen word door mijn ziekte, ook vast geen energie meer gehad om hem te gaan zoeken. Om daarmee te beginnen. En soms ben ik ook echt bang dat het spreekwoord wel heel erg klopt, hoe ouder, hoe kouder. Het is soms ook echt waar. Want je schrikt van de hardheid van mensen die oud geworden zijn. Het gemak waarmee ze de klem van het evangelie van zich af weten te houden. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Waarom zou ik dat doen, denk je misschien? Wat win ik daarmee? Ik wil ook gewoon genieten van alles wat het leven me biedt. Ik ben zo bang dat ik dan heel veel moois mis. Nou, die jongeren die spreken ik in ieder geval wel. Die denken dat echt. Als je God leert kennen, dan is de pret wel voorbij. Nou, prediker lezen dan vooral. Die zegt, het hoeft helemaal niet. Als je in je leven met God rekent, hoef je echt niet bang te zijn. Omdat je voortaan alleen maar somber hoeft te kijken. Verblijd je in je jeugd. Hoofdstuk 11, vers 9 staat dat. Laat je hart zich vermaken, dus heb plezier. Geniet van vriendschappen, ga op vakantie. Geniet van al het goede dat God je geeft, zeker. Maar tegelijkertijd, ja, denk nou ook niet dat het hele leven daarin opgaat, in genieten. Want ons genieten op aarde hier is wel begrensd. De jeugd is ijdelheid, zegt prediker in hoofdstuk 11, vers 10. De nieuwe Bijbelvertaling leest, je jeugd en je jonge jaren gaan snel voorbij. Nou, inderdaad, het geldt voor jou net zo goed als voor je oma. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En daarom zou ik jou in het bijzonder vanavond ook willen oproepen om je schepper te gedenken nu je nog jong bent. God is je schepper, dat betekent dat je niet zomaar hier op aarde rondloopt, maar dat je door hem bent geschapen en gewild. Hij is de schepper, ook van al het goede in dit leven, wat je mag ontvangen. En zeker, daar mag je het volle teugen van genieten, maar zul je de Heer nou ook niet vergeten ervoor te danken. En zul je nou ook niet vergeten om God als de bron van al dat goede te vragen, ja maar Heer, Wat wilt u nou dat ik doen zal? Hoe kan ik u dienen? Ook in de mooiste tijd van mijn leven. En echt, daar zul je geen spijt van krijgen. Echt niet. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei, ja, wat heb ik nou toch een spijt dat ik de Heere God zo jong heb leren kennen. Nee. Vind ik nou jammer dat ik zo jong tot geloof gekomen ben? Nee. Integendeel. God geeft het leven pas echt glans. Als je jong bent. En als je ouder wordt. En zelfs bij het naderen van de dood. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, zegt Prediker. Ik zei al, hij dacht daarbij aan het graf. Dat kun je ook wel heel goed zien in vers 5. Daar wordt dat eeuwig huis direct ook verbonden met de rouwklagers. Als de mens gestorven is, wordt hij begraven in de aarde. En zijn adem wordt teruggenomen door God. Prediker heeft hierbij waarschijnlijk niet direct gedacht aan een eeuwig leven voor de mensen die met de Heere God leefden. Dat leid ik onder andere ook af uit wat hij al eerder zei in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9 vers 5, daar zegt Prediker, de doden weten niets. En eigenlijk is dat dezelfde lijn als in heel veel teksten in het Oude Testament. Het gaat daar niet zo heel vaak over een leven na dit leven. Als iemand sterft, dan komt hij in het dodenrijk. En zingt Psalm 115, in het stille graf zingt niemands Heere lof. Of denk aan de woorden van Psalm 6. In de dood is aan u geen gedachtenis. Wie zou u loven in het dodenrijk? Ja, zou je denken, dan wordt het wel heel pessimistisch. Want dan, als je het zo ziet, ja, dan heeft de gebrokenheid echt het laatste woord. En dan zou je het nog kunnen begrijpen ook dat mensen zeggen, nou ja, laten we eten en drinken, want ja, morgen sterven is het voorbij. Maar gelukkig mogen we ook meer zeggen. Gelukkig mogen we na Prediker ook doorlezen in de Bijbel. Gelukkig zijn er ook al in het Oude Testament plaatsen waar iets oplicht. Iets oplicht van een leven dwars door de dood heen. Ik denk aan Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Of aan Jesaja 25. De dood zal verslonden worden tot overwinning. En zeker, dat is in het Oude Testament allemaal nog wat versluierd, wat bedekt. Maar in het Nieuwe Testament breekt het licht volledig door. Ik denk aan wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5. Want wij weten dat als ons aardse huis wordt afgebroken, als wij aftakelen, als er van ons levenshuis geen steen meer op de andere staat, wij weten dat wij dan een gebouw bij God hebben. Een huis niet met handen gemaakt. Maar voor eeuwig in de hemel. Of denk aan wat we lazen in Filippenzen 1. Het leven is bij Christus, zegt Paulus. En het sterven is daarom ook winst. Gemeente, omdat wij leven na Pasen. Daarom lees ik Prediker niet als een aards pessimistisch boek. Want ook al doe ik niets af aan de realiteit van zijn woorden, ik kan ze alleen maar dragen als ik let op de Heer Jezus. Op de weg die hij gegaan is. De Heer Jezus is zelf de weg van de dood ingeslagen. De aftakeling gedragen. Nogal op een veel heftiger manier dan wij dat ooit zouden kunnen. Hij gedacht aan zijn schepper van jongs af aan. Maar toen het einde van zijn leven daar was, ging hij de weg volstrekt alleen. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Wat werd zijn leven afgebroken, ontluisterend. Die Heer Jezus die het graf in is gegaan. Maar die er niet in is gebleven. De Heer Jezus die er dwars doorheen is gegaan om er aan de andere kant weer uit te komen. En wie verbonden is met hem, die kan het met de apostel Paulus meejubelen. Het leven is mij Christus en daarom is het sterven mij winst. Jongens en meisjes, misschien ben je wel eens bij een echoput geweest. En als je bij zo'n echoput bent en je roept daar wat in, dan hoor je na een poosje wat terugkomen. Nou, wat wij vanmiddag lazen bij de apostel Paulus, dat heeft iets van zo'n echoput. Als je in zo'n echoput roept, leven, dan hoor je even terugkomen. Nou, dan moet je maar gewoon eens vragen deze week. Als je nou nog een opa of een oma hebt, dan bel je ze maar eens op of je gaat op bezoek en je vraagt. Oma, is uw leven snel gegaan? Want u bent al zo oud, u hebt dan een heel leven om op terug te kijken. Nou, ik weet zeker wat jouw oma zegt, of jouw opa. Ja, vast en zeker. Het is echt heel snel gegaan. Want toen ik zo oud was als jij, toen dacht ik zo, als iemand 80 is, dan heb je nog een heel leven te gaan. Maar als ik nou achterom kijk, denk ik, het is voorbij gevlogen. Leven, maar even. Een damp, zegt de Bijbel. Bijna niks. Heel kort. Maar als je de Heer Jezus kent, dan mag je nog iets zeggen. Want als je nou in die echoput roept, sterven, dan hoor je erven terugkomen. En dat is wat de apostel Paulus had geleerd. Die zegt, ja, maar als je de Heer Jezus kent, als je verbonden bent met hem, dan mag je eenmaal erven, een erfenis ontvangen. Het eeuwige leven met de Heer Jezus. Voor mij is het leven Christus, zegt Paulus. En daarom het sterven winst. Voor mij, zegt hij, dat is wel heel, heel persoonlijk. Ja. Als je oog in oog staat met de dood, als je daarover nadenkt, dan moet je ook zeggen dat je je op dat moment niet meer kunt verschuilen achter anderen. Als je eenmaal voor de troon staat, oog in oog met hem, dan sta je alleen daar. En dan is de belangrijkste vraag, wie is Christus voor u, voor jou? Wat is je enige troost, je enige houvast in leven en in sterven? En dan hoop ik zo dat u en jij het zullen zeggen. Wat eigenlijk onovertroffen is weergegeven in zondag 1 van de catechismes. Mijn enige troost is dat ik met leven, met lichaam en ziel, zowel in het leven als in het sterven, niet meer van mijzelf ben. Maar ik ben het eigendom van mijn trouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan. En mij uit alle heerschappijen van de duivel verlost. En ik hoop dat u en jij daar allemaal van harte ja en amen op kunnen zeggen. En als u dat niet kunt, als jij dat onmoeilijk vindt, laat dat dan niet lopen. Maar ga vandaag nog naar hem toe. Zoek hem in het gebed. Want alleen als je leeft met de Heer Jezus Christus, dan kun je het leven aan. Het leven in al zijn veelkleurigheid, in zijn mooie, zijn lichte kanten. Kanten waar je soms ook heel erg van kunt genieten, waar je dankbaar voor mag zijn. Maar leven is vaak ook worstelen. Soms ook radeloos zijn vanwege de zwaktes in jezelf, vanwege de gebrokenheid. Worstelen met de gebreken van het ouder worden. Intens verdriet hebben om geliefden die je naar het graf moet dragen. Als een berg opzien tegen je eigen dood soms. En toch, als je Christus kent, als je leeft met hem, dan kun je er doorheen kijken. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Jezus leeft en ik met hem, nu en voor altijd. Ik wil afsluiten met dat gedicht van Ida Gerhard, nu in zijn geheel. Genesis, zei ik, wording betekent dat. Oud worden is het eindelijk vermogen ver af te zijn van plannen en getallen. Een eindelijke verheldering van ogen voordat het donker van de nacht gaat vallen. Het is een opengaan van vergezichten. Een bijna van gehavendheid genezen. Een aan de rand der tijdeloosheid wijzen. Of in de avond gij de zee ziet lichten. Het is allengs een onomstotelijk weten dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen, wanneer men van u schrijven zal ontslapen, wanneer uw naam op aarde is vergeten. Amen. Zullen we samen de Heer danken en voorbeden doen? Ik zal het gebed besluiten met de woorden van het avondgebed van Luther. Laten wij bidden. Barmhartige God in de hemel, geloofd en geprezen zij uw grote naam. Wij danken u, Heere, voor dat geweldige perspectief van eeuwig leven met u. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u de weg gegaan bent naar het kruis op Golgotha. De weg tot in het graf. En wij danken u dat u daarin niet gebleven bent. Dat u bent opgestaan uit de doden. Als een machtige belofte. Dat eenmaal al uw kinderen zullen worden opgewekt tot heerlijkheid. Ik bid u dat wij alle daarin zullen delen. Dat wij allemaal zo verbonden zijn met de Heer Jezus. Dat we het meebelijden. Hij is mijn enige troost. Mijn enige houvast in leven en in sterven. Want hij heeft ook voor mijn zonde volkomen voldaan. En mij uit de macht van de duivel verlost. Ik wil u bidden voor de jongeren van de gemeente. Geef dat zij u jong zullen zoeken. Dat zij hun leven met u willen leven. Heere, bewaar hen bij uw woord. En geef dat ze het ook zullen zien. Dat een leven met u geen moeilijk leven, geen somber leven is. Maar juist een vreugdevol leven. Een leven met een doel. Met perspectief. Ik wil u dat bidden voor de kinderen en de jongeren. Voor de volwassenen. Maar we bidden in het bijzonder ook voor de ouderen van de gemeente. Laat hen bij u geborgen zijn. Wilt u ons dragen als wij ons zo herkennen? In de tekening van het gebroken leven. Als wij dat misschien ook wel in ons eigen lichaam merken. De gebrokenheid. De aftakeling. Ondersteun ons daarin, Heere. Maar geef dat we er zeker van mogen zijn. Dat we een gebouw bij u hebben in de hemel. Dat we naar ons eeuwig huis gaan. Heere, gedenk hen die daarover onzeker zijn. Die daarover in twijfel verkeren. Wilt u hen te sterk worden en door uw geest al onze tegenstand uit de handen slaan. Heere, gedenk ons alle als wij worstelen met de gebrokenheid van het leven. Als wij misschien een ouder of een grootouder hebben die wij steeds verder zien verzwakken. Als dat van ons heel veel tijd en aandacht vraagt. Terwijl we misschien zelf ook wel een heel druk gezin hebben. Wilt u nabij zijn en krachten geven? Zegen alle die zich inzetten als mantelzorger. Wij denken aan artsen en verplegend personeel in ziekenhuizen. In verpleeghuizen, in de thuiszorg. We danken u voor zoveel prachtig werk dat gebeurt. Vaak onder grote tijdsdruk. En ook met waar heel weinig waardering vanuit de samenleving. Geef dat er in onze samenleving oog en hart zal zijn voor het aftakelende leven. Voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Heere, wilt u barmhartigheid geven. Voor vitale mensen, maar juist ook voor het kwetsbare leven. Mensen die aan de rand van dit leven staan. Heere, wij leggen alles in uw handen neer. Wij bidden u voor elkaar, in alle veelkleurigheid, de zorgen die we met ons meedragen, maar ook de vreugde die er zijn. Wij danken u met Peter en Diranda, die deze week hopen te gaan trouwen. Zegen hen, samen met allen die hen lief zijn. Geef hen een vreugdevolle dag. bovenal ook een gezegende dag. Geef dat ze uw zegen mogen ontvangen en met hen meedragen, ook in hun huwelijksleven. Ga met hen. Wij bidden voor de dag van morgen, als we weer aan het werk gaan, als we weer naar school gaan, weer gaan studeren, als we onze bezigheden hebben in huis. De kloof kan soms ook wel heel groot zijn tussen wat we op zondag hebben ontvangen en dan de maandag. De gesprekken op het werk. Dat kun je je soms ook een vreemde voelen. Heere, wilt u dan ook ons nabij zijn? Wilt u ons helpen om in daden en soms ook in woorden getuigen van u te zijn? Laten uw woorden in ons hart blijven. Laten we ze werkelijk ook bewaren. En laat ze vruchtbaar zijn voor het leven van alle dag. Wij bidden voor de wereld om ons heen. Wij denken aan zoveel situaties van ellende, van oorlog en pijn en verdriet. In het bijzonder bidden wij u voor de situatie in Zimbabwe. Voor het onrecht dat hoogtij viert, wij bidden u, Heere, om een einde aan de dictatuur. Wij bidden voor dat land, maar zo ontelbaar veel andere plaatsen ook, waar mensen lijden, onderdrukt worden, vervolgd. In het bijzonder denken wij ook aan uw leidende kerk. Op zoveel plaatsen, kleine groepjes die samenkomen. Mensen die ervaren dat het ook geweldig veel kost om u te volgen. Heere, bewaar hen bij uw woord. En geef hen standvastigheid en moed om verder te gaan achter u aan. Wij danken u voor wat u ons deze dag gegeven hebt in uw woord. Wilt u reinigen wat niet goed was door het bloed van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En als wij van hier gaan, bidden wij u: Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Het slotlied is Psalm 92. We zingen daarvan het 7e en het 8e vers. 92, vers 7 en vers 8. Hef nu uw hart op tot God, draag met u de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.